Goedemorgen. Allemaal hartelijk welkom hier in de kerk. Ook de mensen thuis die meekijken via de livestream, van harte welkom. Fijn om hier vanochtend in de kerk samen te zijn, om met elkaar te zingen, met elkaar te bidden. Dominee Herman Collier gaat vanochtend voor. En het thema van deze dienst is samen één zijn. Ik wens u een hele gezegende dienst.
We gaan samen lezen uit Galaten 2. Deze dienst is een tweede in een serie van 5, waarin we bezig zijn met de brief van Paulus aan de Galaten. En vanmorgen Galaten 2, vers 1 tot 10. Aansluitend zingen we als inleiding op de preek de psalm die gaat over de rijkdom en de diepte van Gods woord. Uit psalm 119, vers 34. In het vorige hoofdstuk heeft Paulus die gepassioneerde oproep gedaan aan zijn lezers en ook aan ons, om te zeggen, er is maar één evangelie. Één evangelie van de opgestane Heer Jezus Christus, waaruit wij leven. En daar moeten we bij blijven. En in hoofdstuk 2 gaat het dan over de eenheid van de kerk. Na verloop van 14 jaar ging ik opnieuw naar Jeruzalem, samen met Barnabas, en ik nam Titus ook mee. Ik ging erheen omdat mij dat in een openbaring was opgedragen. In besloten kring legde ik de belangrijkste broeders het evangelie voor dat ik aan de heidense volken verkondig. Want ik wilde me ervan overtuigen dat mijn inspanningen toen en nu niet te vergeefs waren. Maar zelfs Titus, die mij vergezelde, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij toch een Griek is. Dat wilden alleen een paar schijnbroeders, die als spionnen waren binnengedrongen om erachter te komen hoe wij onze vrijheid, die we in Christus Jezus hebben, gebruikten. Ze wilden slaven van ons maken, maar we zijn geen moment voor hen gezwicht, want de waarheid van het evangelie moest in uw belang behouden blijven. De belangrijkste broeders, overigens doet hun positie er voor mij niet toe, God slaat er geen acht op het aanzien van de mens, hebben mij tot niets verplicht. Integendeel, ze zagen in dat mij de verkondiging onder de onbesnedenen is toevertrouwd, zoals aan Petrus de verkondiging onder de besnedenen. Want zoals God Petrus kracht had gegeven voor zijn werk als apostel onder de besnedenen, zo had hij mij kracht gegeven voor mijn werk onder de andere volken. Als blijk van erkenning van de genade die mij geschonken was, reikten Jacobus, Kefas en Johannes, die als steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de andere volken gaan, zij naar de besnedenen. Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunden, en dat is ook precies waarvoor ik me heb ingezet. Tot zover de lezing uit het woord van God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten, nieuw te bevestigen ambtsdragers en pastoraal bezoekers. Het is best een spannende tijd, vind ik, waarin jullie aan de slag gaan. Als ouderling, diaken, pastoraal werker. Er zijn heel veel ontwikkelingen in de samenleving, in de wereld en in de kerk, waar je toch ook wel op de een of andere manier mee geconfronteerd zult worden, iets mee moet. Je komt het tegen straks in het leven van de mensen waar je mee optrekt, waar je op bezoek gaat, waar je je voor geroepen voelt. Samenleving. Er leven heel veel identiteitsvragen. Wie zijn wij als mensen? Hoe gaan we om met vragen rond gender, geaardheid? Is er plek voor mensen die zich anders voelen, anders zijn? En ze zijn er ook in ons midden. Hoe gaan we met elkaar om in de verhoudingen? Op werk, bij het sporten, bij het uitgaan. Aan de ene kant is er in onze samenleving alle vrijheid ontstaan om relaties aan te gaan, voor korte of langere tijd. Maar het knelt ook. Wat is je intentie als je dicht bij de ander komt? Hoe ga je om met het lichaam van de ander? Vele mannen en vrouwen komen naar voren met trauma's door misbruik. En de media staan er vol van. Dan de wereld waarin wij leven. Plots was het oorlog. Dat hebben we lang niet zo dichtbij meegemaakt. En het maakt velen best onzeker. angstig zelfs. Wat zijn de gevolgen voor ons? We voelen de dreiging van een uitbreiding van dat conflict. En we merken ook in ons persoonlijk leven de gevolgen. Inflatie, energieprijzen. Mogelijk meer dan 1 miljoen huishoudens komen in de financiële problemen als de energieprijzen zo hoog blijven. Diakenen, ga er maar aan staan. Nou, misschien denk je, nou wacht even, laten we ons nu even concentreren op wat er speelt in de kerk. Want daar ligt straks jullie eerste roeping natuurlijk, om aan de slag te gaan in de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Maar ook daar is natuurlijk genoeg aan de hand. Ook een spannende tijd. Veel is veranderd. We zijn nog lang niet terug bij hoe we waren voor corona. Wat missen we nog veel mensen in de kerk? En daar ligt een taak voor ons allemaal om naar elkaar om te zien. Kerkgang is veel minder vanzelfsprekend geworden. En trouw aan de gemeente evenmin. De eenheid van de kerk staat onder grote druk. Scheuring dreigt in de christelijke gereformeerde kerken. Zelfs op Nieuwsuur ging het erover. Onrustig is het zeker. Het zijn spannende tijden. En de spannende vraag is dan ook, zijn we daar wel tegen opgewassen? Kunnen jullie dit allemaal wel aan? Ik hoop niet dat je straks toch maar besluit om te zeggen, laat toch maar zitten. En het hoeft natuurlijk ook niet. Want gelukkig mogen we ook zeggen, er is helemaal niets nieuws onder de zon. In de samenleving niet, want onrustig is het altijd geweest. De wereld is altijd in beweging geweest. Vroeger en nu, en het zal zo blijven tot de Heer terugkomt. In de samenleving speelt er altijd van alles. In de Bijbel kom je alles al tegen waar we ons nu zo druk over maken. Ook al heet het soms anders of noemen we het anders. We hebben er altijd mee moeten omgaan en een weg moeten zoeken. En in de kerk is het ook nooit, nooit vanzelf gegaan. Ja, misschien heel eventjes toen in Handelingen die nieuwe gemeente ontstond en ze alles gemeenschappelijk hadden en ze in aanzien stonden bij het hele volk om de sfeer die daar heerste. Maar we zijn allemaal mensen met onze onhebbelijkheden, onze belangrijke zaken die net even iets belangrijker zijn dan de belangen van een ander. Er zijn altijd spanningen geweest in de kerk. En zo'n brief als Galaten gaat daarover, maar sla de andere brieven van het Nieuw Testament maar op na. Of dat Bijbelboek Handelingen. Aan de ene kant heb je de blijdschap over de voortgang van het evangelie en mensen die tot geloof komen, gemeenten die ontstaan. Maar in die gemeente ging het nooit vanzelf. Misschien is dat ook wel fijn om dat ook eens eventjes tegen elkaar te zeggen. En laten we daarvoor ook eens wat inzoomen op wat er nou aan de hand is in Galaten 2. Want ook daar dreigde oneenigheid en verdeeldheid. We komen in dit Bijbelgedeelte drie partijen op het spoor. En partijschap is in de kerk natuurlijk altijd foute boel. Niet voor niets is openbare scheurmaking een reden in de kerkorde om een ambtsdrager uit zijn ambt te schorsen. Nou, er was daar in het gedeelte dat Paulus beschrijft een groep mensen die de eenheid in de kerk bedreigden door in het geheim kritiek te hebben op hoe het er hen toeging in die gemeente waar Paulus werkte. Schijnbroeders noemt Paulus ze. Ze hadden als een soort spionnen in die gemeente rondgekeken. Ja, het is eigenlijk heel, heel bizar als je het leest, hè. Zo'n beetje stiekem kijken, wat doen ze daar eigenlijk allemaal in die gemeente, daar bij die heidenen. Ja, die zijn wel tot geloof gekomen en die Paulus is daar wel bezig, maar nou, volgens mij gooien ze er een beetje met de pet naar. Want ze doen daar van alles niet. En dat concentreert zich dan vooral op het houden van alle Joodse rituelen en wetten. Ze houden zich er niet aan, dus het deugt daar niet. En ze stookten ook in die gemeente. Ze begonnen een andere leer daar te introduceren. Heidenen die tot geloof kwamen, die moesten zich natuurlijk wel houden aan alle Joodse wetten. Want anders was je geen serieus gelovige. Nou, Paulus zegt over die mensen, ze wilden weer slaven van ons maken. reden voor Paulus om na 14 jaar naar Jeruzalem te gaan. Door een ingeving van God. Want in Jeruzalem, ja, daar waren de apostelen. De eerste getuigen. Die tweede groep die we in Galaten 2 tegenkomen. De ooggetuigen van Jezus. De apostelen die van de Heer zelf die prachtige opdracht hadden gehad. Jullie zullen mijn getuigen zijn. In Jeruzalem, Samaria en tot het einde van de aarde. Want jullie weten wat ik gezegd heb. Want jullie hebben gezien wat ik gedaan heb. En jullie hebben door alles wat ik je gegeven heb ook begrepen waarin het in het evangelie om draait. De apostelen met hun getuigenis zijn als een soort baken voor het geloof en voor de kerk. Dus Paulus zal gedacht hebben, bij hun moet ik eens even zijn om van hart tot hart te spreken over wat er allemaal op het spel staat. Nou, Paulus komt niet alleen. Hij neemt Barnabas mee, een medestrijder in het geloof. Iemand die met hem meetrok de wereld in om het evangelie te verkondigen. En hij neemt ook iemand mee om te laten zien wat het geloof heeft uitgewerkt. Wat hun werk daar in die gemeente heeft opgeleverd. En dat is Titus, een Griek die tot geloof is gekomen. Nou, dat is de derde groep die we in Galaten 2 tegenkomen. Dat zijn de werkers in het veld. En de gelovigen die uit de volken toegevoegd worden aan de gemeente van Christus. En wat is prachtig. Dat we ook Paulus ook hier weer zien in zijn streven en in zijn verlangen om mensen altijd weer dicht bij de kern van het evangelie te brengen. Want let eens even op de inzet die Paulus kiest om het gesprek aan te gaan. Over die dreigende tweespalt in die kerk. Hij gaat niet in op die kritiek van die schijnbroeders. Had hij kunnen doen aan stuk voor stuk wat zij betogen allemaal kunnen weerleggen natuurlijk. En dat doet hij verderop in die Galatenbrief ook wel. Maar nu even niet. Hij vraagt alleen maar aan die apostelen, aan die mensen met gezag, één ding. Klopt de inhoud van het evangelie dat ik verkondigd heb, dat ik gebracht heb onder die heidenvolken? Spoort dat nou met wat jullie als getuigenis van de Heer hebben ontvangen en zelf ook doorgeven in jullie gemeente? En de uitkomst is dat die apostelen onder de indruk zijn van de kracht van inderdaad die evangelieboodschap. Ze zien voor hun ogen hoe Titus getuigt van het evangelie van Christus in zijn leven. Als iemand van buiten. En ze horen Paulus' boodschap. Nou, we kennen Paulus als de apostel die het zo op zijn hart heeft om mensen te laten delen. Dat geloof een geschenk van God is. En dat wij behouden worden alleen door genade. Van boven. Dat je in geloof mag ontvangen in je leven. Zijn passie om die boodschap de wereld in te krijgen. Er is niks van ons bij. Wij kunnen niks toevoegen aan ons behoud, aan onze redding. We ontvangen het allemaal in Christus. En hij zal er gevraagd hebben, broeders, jullie zijn steunpilaren in de gemeenten van God. Zijn jullie het nou met mij eens dat dat de kern van het evangelie is? Nou, dat was zo. En dan gebeurt er natuurlijk iets. Dan komt er ineens ruimte. Titus hoeft niet besneden te worden. Waarschijnlijk een van die bezwaren die schijnbroeders tegen Paulus' verkondiging had. Ja, ze komen er allemaal wel de kerk binnen, maar ja, besnijden is er al niet bij. Dus er wordt eigenlijk niks opgelegd. Nou, dat kan natuurlijk niet waar zijn. Je moet natuurlijk wel iets ondergaan waardoor het je laat zien dat het je menens is. Maar Titus hoeft niet besneden te worden. En ze geven Paulus carte blanche om zijn evangelie opnieuw te gaan verkondigen onder die heidenvolken. En het enige wat hem wordt opgelegd is, vind ik dat zelf ook altijd weer mooi, een soort ontwapenend, diaconaat. Dat is wel apart eigenlijk natuurlijk, hè? Dat die hele discussie over eenheid in de gemeente en waar gaat het nou over in de kerk, hier in Galaten 2, uitmondt in Nou, onze enige verplichting was dat we de armen zouden ondersteunen. En dat is ook precies waarvoor ik me heb ingezet. Nou, broers en zussen, dat is kennelijk de uitkomst van wat een goed gesprek onderling, een broederlijk en zusterlijk gesprek over waar gaat het nou om in de kerk, oplevert. Ze geven elkaar de broederhand, lezen we, en Paulus kan weer verder. Nou, een paar lessen voor ons uit dit Bijbelgedeelte. Voor jullie, in jullie nieuwe taak, in jullie nieuwe opdracht. Maar eigenlijk ook voor ons allemaal, zoals we verbonden zijn hier in de kerk. Het eerste, de eenheid van de kerk. De eenheid van ons geloof. Wat ons aan elkaar verbindt, is het evangelie van Jezus Christus. Zijn genade voor arme zondaren. Zijn redding. Zijn offer aan het kruis. Wat kan het je toch diep raken, als je daar steeds weer bij stil mag staan, dat Christus alles voor ons heeft gedaan. Dat we daar niets aan hoeven toe te voegen, maar alles mogen ontvangen voor ons leven. Ik word er altijd weer stil van. En de eenheid van de kerk staat of valt ermee dat we dat evangelie met elkaar blijven delen als de kern van ons geloof. En daar mag je dan ook kritisch op zijn. Horen wij het zuivere evangelie? Daar mag je mij ook op aanspreken. En er ligt ook een belangrijke taak voor ouderlingen. Toezien op, waar hebben we het nou over in de kerk? En is dat nog het evangelie van onze heiland Jezus Christus? De kern van het evangelie is het verlossende werk waar je in geloof deel aan hebt. En dat zal uiteindelijk alles moeten bepalen. Het tweede, en dat ligt in het verlengde hiervan, dat apostolaat heeft gezag. Niet voor niet legt Paulus zijn positie en zijn vragen voor aan die apostelen. Hij gaat naar de mensen toe die het gezag hadden, niet uit zichzelf. Niet waarvan zij hadden gedacht, nou, we hebben een beleidsplannetje gemaakt en we hadden het ongeveer zo gedacht om de komende 10 jaar met die kerk aan de slag te gaan. Dus dat lijkt ons een heel goed plan, sluit heel goed aan bij de tijd waarin we leven en de wereld waarin we leven. En daar ligt dan ons gezag. Hun gezag ligt in Christus. In hun getuigen zijn en in het feit dat ze geroepen zijn. Door Christus zelf. Ga met dit evangelie de wereld in. Dat is ook wel mooi, hè, voor onze kerken. Waar ligt nou het gezag dat jullie mogen meenemen in je werk? Waar mag je nou van uitgaan? Nou, dat vind je niet in onze kerkraadsmap, die je straks mag gaan doorlezen, waarin allerlei regelingen staan, hoe we dingen met elkaar hebben afgesproken. Heel belangrijk, maar daar ligt niet je gezag. En je gezag ligt ook niet in de kerkenraad, of in de klassis, of in de dominee. Of in de generale synode van onze kerk. Ik zeg het met respect. Maar het gezag dat jullie mogen meedragen in je werk ligt in Christus. In de roeping die Hij in je hart heeft gelegd. En in jouw verlangen om uit dat evangelie zelf te leven en dat te delen met je broeders en zusters. En dat gezag ontleen je aan hoe God het in zijn woord in ons midden legt. Want het woord van God, de Heilige Schrift, is een weerslag van hoe God in die apostelen doorgewerkt heeft. Hoe zij het Oude Testament verwerkt hebben in hun boodschap. Hoe zij Christus hebben verkondigd in de gemeente. En hoe zij ook richting hebben gegeven voor hoe wij kerk mogen zijn. In hun geschriften, in hun brief, in hun getuigenis. Je mag het er allemaal uithalen. En wat kunnen we daar veel van leren, denk ik dan. Ook hoe verschillend wij kunnen zijn. Hoe verschillend die gemeenten in het Nieuwe Testament al waren. En dat geldt ook voor ons. Maar er is één doel. Dat het evangelie van Jezus blijft klinken. En daarmee is de ene roeping dan ook nooit hoger of beter dan de andere. En het laatste dat ik hiervan naar voren zou willen halen is, ja, dat Paulus uiteindelijk toch wel een instructie krijgt om iets te gaan doen. Ja, hij moet voor die armen zorgen. Nou, daar was hij al mee bezig, want we lezen in Handelingen dat Paulus een rondgang aan het maken was langs alle nieuwe gemeenten van het Nieuwe Testament, die ontstaan waren door zijn verkondiging, om die moedergemeente in Jeruzalem, waar armoede kwam, te ondersteunen. Het is natuurlijk prachtig, hè, dat samen, die eenheid van de kerk, ook in de praktische dingen en in de ondersteuning van wat je nodig hebt, teruggevonden mag worden. Het diaconaat. Ik vind het ook wel eigenlijk bijzonder dat, stel je nou eens voor, met alle vragen en zorgen die er op onze synode zijn uitgesproken en alles wat daarin is gedeeld, dat de uitkomst zou zijn: laten we ook de nood van de mensen, de gewone noden van het leven, op het oog hebben. In onze gemeenten en in de wereld. Laten we daar ook maar eens laten zien dat we Christus in ons leven ontvangen hebben. Ik zou het wel ontwapenend vinden dat diaconaat tenminste net zo belangrijk is in de gemeente van Christus als het pastoraat en het doordenken van alles wat wij zouden moeten weten. Uiteindelijk ligt de oplossing voor onze vragen in het woord van God, in het getuigenis van die apostelen en in het doordrongen zijn van de kern van het evangelie. En laten wij daar dan ook maar bij blijven. Dat betekent niet dat jullie en wij allemaal met de vragen van onze maatschappij, van onze wereld en onze kerk aan de slag moeten gaan. Natuurlijk wordt er ook van ons gevraagd om een richting te vinden. Om elkaar een weg te wijzen. Om te kunnen gaan. Om verder te kunnen komen in het evangelie. Om te kunnen groeien in ons geloof als gemeente. Samen. Om het door te kunnen geven aan de generaties die komen. Maar blijf vooral leven dicht bij je heiland, je zaligmaker, Jezus Christus. En dicht bij de mensen voor wie jij geroepen bent. Want de eenheid van de kerk is uiteindelijk alleen in Christus gegeven. En hij geeft ons aan elkaar. Amen.